Welkom bij de Web3 Pioneers podcast. Een podcast over Bitcoin, crypto, AI en de metaverse. Wij zijn Mike en Joey Lelyveld, broers en beide ondernemer in de tech en in de creatieve sector. Al 15 jaar helpen wij ondernemers en merken technologie begrijpelijk maken. Deze podcast is voor jou, zodat jij meer grip krijgt op de toekomst. Deze podcast is gesponsord door bureaugroep Handpicked en gesteund door BCNL, het grootste Web3-ecosysteem in Nederland. In deze podcast geven wij geen beleggingadvies. Alle meningen in deze podcast zijn op persoonlijke titel. Welkom terug bij de Web3 Pioneers podcast met vandaag de gast Niels van den Berg.
Hallo allemaal. Hi.
Welkom. Yes. Welkom in de show.
Ja, dankjewel. Hartstikke leuk. Mijn eerste podcast ever.
Ja, dus, ik hoorde het net. Ja, dat is een primeur, hè? Ja. Nou, ben maar niet bang. Er kan niks misgaan, als het goed is. Dus ik ga het nou niet jinxen, want voor ooit weet ligt de verbinding eruit eigenlijk. Maar over het algemeen gaat het eigenlijk altijd goed. Mm-hmm. Jij bent CEO van Mint Blue.
Klopt.
Toch? Ja. Ja. Nou, dan hebben we in ieder geval de goeie, dat is fijn. Dat zou wel zijn, hè? Hoe ben je eigenlijk terecht gekomen in Web3?
2 jaar later werkte ik voor Google Launchpad als een programma startup accelerator bouwer met mijn bedrijf Growth Mechanics, mijn vorige bedrijf. Mm-hmm. En daar werd me gevraagd, zou je eens een analyse kunnen doen van die nieuwe technologie blockchain? En hoe zouden we daar een ondernemersprogramma voor kunnen maken? En wij deden dat gewoon voor de hele traditionele industrieën. Maar ja, die vraag kwam natuurlijk op uit de 2017-18 bullrun. En toen ben ik eigenlijk door die hele space gegaan. Heb ik alles geprobeerd uit te pluizen. Vooral vanuit een ondernemersperspectief en vanuit een adoptie- en businessperspectief. Mm-hmm. En zo ben ik uiteindelijk uitgekomen op Mint Blue. En heb ik mezelf eigenlijk een soort van, door een soort diepe blockchain rabbit hole geleid en uiteindelijk een soort van conclusies kunnen trekken van, wat is nou interessante technologie, wat heeft nou echt viability en wat is meer smokescreen en meer voor de speculatie, zou ik maar zeggen.
En wat was volgens jou meer smokescreen?
Nee, er zijn heel veel verschillende lagen waarin je dat kan zeggen wat smokescreen is. Ik bedoel, we weten allemaal dat er best wel wat stoute cowboys in de space zitten. En dat is ook normaal bij zo'n innovatieve sector, dus dat is ook logisch. Maar ik heb ook wel echt gekeken naar Ethereum kwam in de space. En Ethereum die bedacht het EVM-gebaseerde blockchain-systeem. Dat is een bepaalde architectuur waarbij je dus eigenlijk het netwerk zelf staat bijhoudt van alle gebruikers. Als een soort bankrekening. Iedereen heeft bankrekeningen met een bedrag erop. Dat is een statisch bedrag. Ja. En daarmee, daar zitten wat haakjes en oogjes aan als je dat wil gebruiken in de echte wereld met compliance en met schaal en privacy. En dan heb je aan de counter, aan de andere zijde daarvan, de UTXO-architectuur. Dat zijn eigenlijk de twee grote smaakjes in de industrie.
Is en Bitcoin dan UTXO, toch?
Ja, klopt. Ja. Dus dat was eigenlijk de oorspronkelijke uitvinding van blockchain. Dat was de UTXO. En die is best wel interessant, maar een beetje ondergeschoven kindje geworden over tijd. Omdat Ethereum gewoon zo populair werd. En daar vond ik wel, daar zat ik van, dat is interessant. Wat nou als we met MintBlue dat UTXO gebaseerde architectuur zo makkelijk maken als een EVM gebaseerde architectuur. Mm-hmm. Dan heb je wel de upside van UTXO. Dus dat het paralleliseerbaar is, dat het makkelijk private te maken is. Maar niet de downside van een EVM waarbij je transacties worden gesequentieel gevalideerd op een EVM ding, op een EVM netwerk. Veel informatie, sorry.
Ja, hoe kun je dit makkelijk vertalen? Want ik ben redelijk technisch denk ik wel, maar niet programmeurstechnisch zeg maar.
Nou ja, met een EVM-systeem heb je eigenlijk 1 CPU waarmee het hele netwerk moet worden verwerkt. Dus als ik hier in Amsterdam een koffietje koop en iemand in Japan koopt een koffietje en we zitten allebei op hetzelfde netwerk, dan moet eerst mijn transactie worden verwerkt door het netwerk en daarna die in Japan. Okay. Dat kan niet op hetzelfde moment gebeuren.
Okay.
Omdat iedereen een bankrekening eigenlijk houdt, een account, een staat.
Ja, het moet van A naar B, zeg maar.
Ja, dus om een double spend te voorkomen, moeten alle accounts worden gereconciled, zeg maar.
Synchroniseerd of zo.
Ja, voordat de volgende transactie kan gebeuren. Mm-hmm. En hierbij zit je gewoon in een soort inherent architectuur schaalbaarheidsprobleem. Mm-hmm. Want ja, je kan dus niet allemaal transacties tegelijk doen.
Ja.
En bij een UTXO-blockchain werkt dat net een beetje anders. Want UTXO werkt als cash. Het is een peer-to-peer electronic cash systeem. Mm-hmm. En dus eigenlijk moet je het zien alsof je je portemonnee opent. En je hebt daar briefje van 5, briefje van 10, een muntje van 1 euro, een muntje van 2 euro. Die zitten allemaal los in je portemonneetje. En mm-hmm. die kan je tegelijk uitgeven.
En ook meteen gesetteld, toch? Want als ik hem overgeef, is hij meteen weg.
Ja, dus die munt of dat briefje is een absolute, het is geen credit of zo, het is een absolute waarde zit in dat muntje. En dat wordt gewoon onafhankelijk geverifieerd door de datacenter, door de processors. En daardoor kan je dus, als je je architectuur goed opzet, echt heel hard schalen. En dat is heel belangrijk bij de use cases waar we bij Mintblue aan werken.
Dus als ik het dan even helemaal plat sla. Bitcoin is makkelijk te schalen, Ethereum maar minder makkelijk.
Ja.
Oké. Okay. Ik dacht eigenlijk dat het andersom was.
Ja, dat snap ik. En dat is ja, ik bedoel, daar moet je ook eigenlijk met mijn CTO voor praten, mee praten. Maar Bitcoin heeft een blokgrootte die gehardcapped wordt. Onder het mom van iedereen moet de blockchain kunnen verifiëren met zijn eigen Raspberry Pi thuis. Mm-hmm. En daardoor kan het niet hele grote blokken hebben en kan het dus niet heel veel schalen. Want anders is het niet gedecentraliseerd.
Want als je die grote schaalbaarheid nodig hebt, dan heb je meer bandbreedte nodig. Hè, dus een betere internetverbinding en je hebt zwaardere computers nodig. Waardoor het minder toegankelijk wordt voor, weet ik veel, mensen die wat meer in armere gebieden in de wereld leven. Om ook hun eigen hardware aan te schaffen. Dus ja. Bitcoin is heel sterk daarop gefocust van. Het hele systeem moet ook kunnen werken op hele goedkope, simpele hardware met een hele minimale internetverbinding. Dan moet het netwerk nog steeds draaien.
Ja, precies. En de flipside, wat dan ook mensen roepen aan de andere kant, is zeggen van ja, maar die mensen met weinig geld, die kunnen helemaal niet transacten op het netwerk. Want de fees zijn zo hoog van Bitcoin, doordat die blokgrootte zo laag is. Want je moet heel hard concurreren om in een blok te komen. Ja. Dus je excludeert sowieso mensen van weinig. Dus de counter is dan van ja, je moet grote professionele partijen laten concurreren voor de infrastructuur eronder. En je laat het individu alleen maar zijn eigen transacties verifiëren door middel van SPV. Dat is iets wat in de whitepaper staat, Simplified Payment Verification. En daarmee kan je dus alleen maar de transacties die je zelf initieert of zelf ontvangt, kan je valideren of die echt zijn. In plaats van dat je het hele netwerk hoeft te valideren met je Raspberry Pi.
Ja, want dan als je het even naar een normale systeem zou trekken, het huidige systeem, dan zou een bank in dit geval de transactie verifiëren, alle transacties zeg maar, en jij je eigen dingetjes.
Ja.
Zoiets, ja. Oké, okay. Interessant. Ja, dus, hoe keek jij hiernaar en dacht jij, hier zit een use case in voor de wereld?
Nou ja, ik bedoel, ik was gewoon altijd heel erg gepassioneerd over het internet en het publieke internet vooral. En hoe dat niet meer publiek was rond 2000. En ik heb ook 2 zusjes en die weten niet eens meer het verschil tussen Facebook en het internet. Of Instagram en het internet. Ja. Die snappen ook helemaal niet dat een e-mailadres bijvoorbeeld van jou is. Of een domeinadres is van jou. Jij kan switchen tussen hosting providers en e-mail clients met je eigen e-mailadres. Het is jouw adres. Met je WhatsApp kan je niet switchen naar Telegram en nog steeds appen met je WhatsApp-vrienden. Dat zijn allemaal silo's. Dat zijn platforms waar mensen zeg maar monopolies hebben en lock-in is. Mm-hmm. Nou ja, en ik zat van ja, dat is wel. Ik vind dat al jammer eigenlijk. Want het internet was zo'n coole promise. Dat iedereen vrij kon participeren. Weet je, vooral peer-to-peer was het eigenlijk bedoeld. Dus daardoor was ik altijd wel zo van, wat gaat er in de toekomst gebeuren? Gaat een Google of zo gewoon alles domineren over 30 jaar? Of gaat er een soort counter-movement komen waarin er weer wat meer peer-to-peer terugkomt? Ja. Die tijden van LimeWire en Usenet. Ja, dat waren coole tijden.
Lekker zo muziek naar elkaar. Lekker goed illegaal.
Natuurlijk. Ja, en dat is altijd dan weer de... Inderdaad, het was in die beginjaren met LimeWire en Kazaa en zo. Was dat gewoon illegaal. Maar je kan dat ook legaal maken. Alleen, Google was ons voor.
Ja, precies.
En die zei van, ik regel het wel.
Ja. Ik besefte me eigenlijk ook echt pas later dat dat dus eigenlijk ook al gewoon peer-to-peer was. Hè? Ik was toen ook gewoon eigenlijk te jong. Ik vond het vooral prachtig dat ik gratis muziek kon downloaden overal en spelletjes. En mijn PC naar de tering kon helpen. Met allerlei virussen. Ja. Maar ik besefte me eigenlijk... Ja, die zaten er heel veel. Maar ik besefte me eigenlijk na de rand pas, redelijk recent, van goh, dat was ook peer-to-peer. Mooi dat je dat toen eigenlijk dus ook al hebt beleefd, maar dat het dus inderdaad compleet is overgenomen door grotere partijen.
Ja, en het coole is dat als je dus bijvoorbeeld, als we toen blockchain zouden hebben, dan zou ik me kunnen voorstellen dat jij als artiest of als platenlabel die muziek kan aanbieden op een peer-to-peer netwerk zoals LimeWire. Maar dan heb je dat ondertekend met een digitale handtekening als artiest of platenlabel. Die weer is geverifieerd door een KYC provider of ik weet niet wat dat in het Nederlands is.
Persoonsgegevens of zo, zoiets.
Ja. En dan kan je dat eigenlijk, zou je dat helemaal compliant kunnen doen. Dan heb je niet één grote Spotify die dicteert hoeveel royalties iedereen krijgt.
Maar dan zou je dus als artiest zijnde jouw muziek op die blockchain kunnen zetten. En dan kan iedereen gewoon de muziek streamen vanuit die blockchain, peer-to-peer.
Ja, dus dan zou je een markt kunnen creëren van clients die de blockchain interfacen. Dus een Spotify kan nog steeds in dat plaatje bestaan. Maar Spotify heeft ineens gewoon eerlijke concurrentie.
Ja.
Geen monopolie meer op al die contracten en al die data. En kan niet meer dicteren wat de royalties zijn.
Ja.
En je hebt gewoon een gedeelde ledger waarin ownership staat geschreven. En je kan gewoon, iedereen kan, net zoals met e-mail.
Ja.
Iedereen kan ook, je kan van Microsoft gewoon naar Apple Mail een e-mail sturen en dat werkt gewoon.
Ja. Hey, en jij was hier aan het verdiepen, toen begon je met Mintblue. En toen ben je begonnen met cloudopslag, zei je, of met cloud en self-sovereign identity, hè?
Nee, SSI zijn we nu mee bezig. Daar gaan we nu komende week hebben we een hele leuke sprint gepland hier in kantoor met een grote SSI-partij in Nederland. Sferion, die kennen jullie waarschijnlijk ook wel.
Mm-hmm.
Om daar eens mee te gaan kijken van hoe we onze tech kunnen samen laten werken. Maar nee, we zijn begonnen met valideren van facturen. Ons eerste project was met Visma Yuki. Dat was 2 jaar geleden. Daarmee hadden we een oplossing gemaakt om facturen te valideren. Dus als jij een... wij zijn eigenlijk een soort... Ja, we zijn dus een cloud platform. Maar als mijn CTO hier zou zitten, zou die zeggen... We zijn een SDK met non-custodial keys. Waarbij dus Yuki eigenlijk een soort in de backend wallets kan creëren voor zijn eigen gebruikers. Dus een platformaanbieder die kan met onze infrastructuur heel snel omgevingjes aanbieden voor zijn eigen gebruikers. Nee. Waar die gebruiker dan facturen in bijvoorbeeld kan zetten. En dat wordt dan op de blockchain gezet. En een tegenpartij kan dan valideren of die factuur valide is of niet.
En wordt dus die factuur dan een NFT of zo? Moet ik zoiets van me zien?
Zij hebben het ook NFT invoicing genoemd.
Ah.
Dat kan je opzoeken. Maar ja,
daarmee voorkom je eigenlijk dan een stukje spookfacturen, toch?
Klopt. Dus het is, de basis was, er waren een aantal wins. Eén is dat als je een factuur per post binnenkrijgt, dan moet je hem overtypen. Dat is irritant. Dus je wil eigenlijk een digitale versie hebben. Dus dat je die altijd beschikbaar hebt en gekoppeld is aan het papiertje in plaats van dat die ergens in een cloudopslag staat. En ten tweede was het inderdaad spookfacturen, doordat die identiteit is gekoppeld aan het factuur wat wordt verzonden. Dat willen we nu veel verder gaan trekken met SSI. Dat je echt met een hele legally entity en volgens SSI-standaarden dus facturen kan gaan ondertekenen.
Mm-hmm.
En
misschien
dat was eigenlijk...
Even... Ja, sorry. Dan verder, dan vraag ik het ook.
Ja, dat was eigenlijk de basis. Maar we zien heel erg En dat is een beetje het paradigmaverschil, denk ik, tussen als je een blockchain hebt die dus heel hard schaalt, is dat er dus ook andere bedrijven en use cases kunnen inhaken op een bestaande use case. Mm-hmm. Dus wat je heel vaak ziet nu in Web3, wat heel zonde is, is dat die netwerkeffecten die zo'n netwerk creëren, een blockchain is een enorme network effect aanjager, mm-hmm. Maar doordat je in allemaal verschillende lagen en bridges en wormholes en dit en dat gaat zitten werken, zit er eigenlijk geen native netwerkeffect in. Die, nou ja, een beetje wel, maar die hou je wel best wel tegen, want ja, je werkt toch niet op hetzelfde netwerk.
Ja, omdat ze allemaal zo op een zijtak gaan werken.
Exact. Ja. En wat wel cool is, is dat als je dus heel hard kan schalen op één netwerk, hebben we dus bijvoorbeeld ook nu met de Nederlandse Belastingdienst een project om real-time belastingheffen te gaan doen. Hmm. Dus we hebben nu al de use case bij Visma Yuki waarin facturen over de blockchain worden verstuurd.
Ja.
En een upgrade kan nu dat we de Belastingdienst een luisterend oortje in die facturen geven, zodat ze ook meer contact kunnen krijgen op een belastingaangifte.
Nog niet dat meteen de belasting wordt afgeschreven bijvoorbeeld, dat de BTW meteen wordt overgemaakt of zo.
Ja, daar willen we naartoe. Dat is het idee.
Ja, dat zou echt fantastisch zijn.
Dat zou mooi zijn.
Dan kunnen ze de slogan echt na gaan leven.
Ja, precies. We kunnen het niet leuker maken, maar wel makkelijker.
Wel makkelijk. Ja, nou kunnen we het echt makkelijker maken. Jezus.
Ja, dus diegene die dat ook ooit bedacht heeft, die is een paar jaar lang echt gewoon een supergoeie campagne.
Ja.
Toen crashte de hele IT-infrastructuur daar en inmiddels is het een beetje de grap geworden.
Ja, bedankt voor je inzet. Ja,
ja, top, ja, top.
Dat zijn wel echt, echt toffe projecten, want kijk, waar wij, of niet denk ik wij alleen, maar de vraag die vaak bij mensen naar voren komt is natuurlijk van ja, wat kunnen we nou met die blockchain, weet je wel? Ja, tof dat muntje wat omhoog en omlaag gaat en dat we daar rijk van kunnen worden of arm is alle. Maar wat kunnen we hier nou mee? En dat is ook eigenlijk wat wij in deze podcast proberen naar voren te brengen.
Ja, dat vond ik heel vet. Dat had ik ook door, ja.
Ja, om dus echt de creators zeg maar aan het woord te laten van hé, wat... Ja, wat doen jullie ermee en wat kunnen we ermee? En dan is dit eigenlijk, ja, ik denk dat iedereen de belastingsproblemen wel ervaart. Of het nou aan de kant van de subsidies is of aan de kant van belasting betalen. Maar ik denk als je inderdaad zoiets kunt maken dat, ja, dat belasting soort van direct gesetteld wordt. Ja, dat is een enorme efficiëntieslag, kan ik me voorstellen.
En ik denk ook dat er ook de Belastingdienst mist dan eigenlijk ook niks meer. Hè? Je kunt het dan ook echt sluitend maken. En dan maakt het dus ook eerlijker.
En accuraat ook. Hè? Want nu is het allemaal schattingen hier, schattingen daar. Die worden 5 keer per jaar aangepast.
Precies.
Dus echt, ja, dit zou echt een gigantische... als dit zou kunnen werken, dan ben ik jou eeuwig dankbaar.
Ja, het is allemaal niet heel erg trust-based inderdaad. Aangiftes en zo. En er is natuurlijk altijd de privacy is natuurlijk super belangrijk in zo'n discussie. Je ziet al hoe andere landen in Europa, in Spanje bijvoorbeeld, verplichten ze iedereen om een factuur te cc'en naar de overheid. Elke factuur die je uitstuurt, omdat zij dan de BTW real-time kunnen bijhouden. Nou, dat is behoorlijk privacy infringement natuurlijk. Ja. Dus dat willen we hier in Nederland niet. We zijn best wel nuchter in Nederland erover. Wij willen wel met... Je wil wel met zero knowledge proofs een soort van context kunnen geven of bepaalde aangiftes goed zijn verwerkt vanuit de ondernemer. En je wil wel volledig die ondernemer soevereiniteit geven over zijn gegevens en zijn aangifte. Maar wel dat er een provenance trail, een audit trail vast blijft van wat er is gebeurd. Zodat als er ooit iets fout gaat, dan kan je dat terug herleiden. En dat is een beetje even een stapje terug naar hoe ik naar veel Web3 initiatieven kijk, is eigenlijk, daar zit heel erg die scheidingslijn. Of veel mensen in de Web3 space, die willen helemaal waterdicht automatiseren. Helemaal met smart contracts, zero trust. Alles moet geautomatiseerd, een soort technocratie bijna, waar je naartoe wil. En wat we bij Mintblue graag proberen duidelijk te maken is, het kunnen nog steeds humans zijn. Het kan gewoon allemaal blijven zoals het is. Je kan efficiëntieslagen maken. Maar het belangrijkste is een audit trail. Dat je een tamper-proof audit trail hebt. Zodat als er iets misgaat, dat er accountability is. Ja. En zelfs dan heb je al meer honesty. Als mensen namelijk weten, er is een private audit trail van mijn activiteiten. En dat is gewoon helemaal private in het begin. Maar als er iets misgaat, dan kunnen ze terug herleiden naar wat er mis is gegaan. En dat is een beetje een soort, ja.
Een verschil in visie.
Een beetje wel, ja.
Ja, maar toch neig ik persoonlijk ook meer die kant in, hoor. Want toevallig, ik zat net iets te luisteren over heel die privacy coins, hè, over Monero en zo, dat die nu een beetje tegen worden gehouden door allerlei overheden. Ja, omdat het dus niet inzichtelijk is. En dat is dus eigenlijk het ene spectrum. Alles dicht, alles privacy. Ja. En privacy is heel belangrijk, maar ik ben ook wel van mening dat je ergens toch ook wel een soort audit wil kunnen uitvoeren van, hé jongens, tof dat het allemaal private is, maar ergens moeten we toch wel een beetje kunnen inzien of controle kunnen hebben of zo, want als het allemaal privacy dichtgeschroefd wordt, weet ik niet of dat nou per se zo goed is.
Ja, en daarom wederom, zeg het maar als het te technisch wordt, hoor, maar daarom bij een UTXO blockchain zitten er echt wat interessante voordelen aan privacy. Ja, bij UTXO blockchains. Dus niet bij EVM blockchains. Want bij een EVM blockchain, zoals jij in je MetaMask zit, dan iedereen heeft altijd maar vaak maar één adres. Je hebt gewoon één account. Daar zit al je stuff in. Als iemand die heeft, kan hij alles zien.
Ja.
En dat is fucked up. Dus wat je eigenlijk zou willen, en wat wij doen bij Mintblue, maar wat dus op een UTXO chain kan, is dat je dus off-chain een master sleutel hebt. En die in je wallet eigenlijk al je on-chain UTXO's aggregeert in een interface, off-chain. Dus je hebt on-chain allemaal adressen die van jou zijn. Daar zit een tokentje, daar zit een dingetje, daar zit dit.
Ja, zo'n token kan dan mijn identiteit zijn en mijn zwemdiploma, weet ik veel.
Ja, of whatever, een speculatieve token, wat je wil, een ordinal. Ja. Maakt niet uit. Maar die kan je allemaal gaan aggregeren in één staat of chain in jouw wallet. Maar dat betekent dus dat in het publiek kan niemand die connectie zien. Die ziet gewoon een hele grote zandbak met allemaal zandkorrels van iedereen's transacties.
Ah.
Maar jij staat buiten het netwerk en jij hebt het geheim om de zandkorrels uit de zandbak te zien die bij jou horen. En die kan jij ook spenden.
Oké. En dan dus is er dus toch een audit trail, want we kunnen die zandkorrels uiteindelijk wel aan elkaar lijmen als we ons best doen. Maar niemand kan het zien eigenlijk.
Precies.
Wie onthult er bij jullie platform dan eigenlijk de identiteit, om het zo maar te zeggen? Dus stel de Belastingdienst, om even in die case te blijven, die constateert er klopt hier iets niet.
Ja.
Dan wil je dus eigenlijk die private audit trail, dus die anoniem is, die wil je in een soort van
terughalen.
Daar heb je, neem ik aan, een soort van private key of zo voor nodig of iets.
Ja.
Is dat dus de rechterlijke macht? Of is dat uiteindelijk gekoppeld aan je DigiD bij de overheid? Of hoe bepaal je dan uiteindelijk toch dat het soort van het geunlocked wordt?
Ja, precies. Goeie vraag. Er zijn allemaal initiatieven, zoals het ondernemerspaspoort is een initiatief wat loopt. En dan word je dus door middel van SSI krijg je een identiteit als organisatie met allemaal permission structures voor werknemers. En als die dus...
Zou je dat eens uit kunnen? Is het dan zo dat bijvoorbeeld mijn, hoe heet dat nummer nu, dat BSN-nummer, dat jouw businessnummer, zeg maar, dat gewoon een token wordt?
Een B2-nummer.
Dus het idee is dat je, zeg maar, een wallet, zoals bijvoorbeeld een MetaMask, maar er zijn dan specifieke meer business gerelateerde wallets. En daar, die kan je gewoon openen. Dus je bent een Yuki gebruiker bijvoorbeeld, om even het eenmaal terug te brengen naar deze use case. Je opent zo'n wallet. Je doet een KYC bij een derde partij die KYC doet. Dan krijg je een dus die wallet is een DID, dan krijg je een verifiable credential waarin staat deze BV is echt een authentieke BV, dat hebben we bij de KVK gecheckt, et cetera. Ja. En vervolgens kan je dus met die wallet facturen initiëren, wat eigenlijk gederived de keys zijn van dat bedrijf, geverifieerde bedrijfssleutel. Mm-hmm. En met die gederived keys kan je dus facturen en documenten creëren. Dat zijn dus de NFT's in feite op een chain. Die stuur je heen en weer. Die worden gekoppeld aan verschillende DID's, verschillende bedrijven. Die koppelen dan die NFT. En mm-hmm. je kan dus dan een belastingdienst toegang geven ook tot die NFT's of tot die facturen.
En dit zijn ze al aan het bouwen?
Sorry?
Dit zijn ze al aan het bouwen op dit moment?
We zijn dat nu in, we zitten in een scoping en integratietraject daarmee. Dus we hebben eind vorig jaar ook met Olivier Rikke een sprint, die was hier ook een paar episodes hiervoor, had ik gezien.
Vriend van de show.
Ja, vriend van heel Nederland Web3 volgens mij.
Ja, hij heeft hier wel veel kennis van ook. Ja.
Dr. Douw. Ja, top. Met hem hebben we, hij was ook bij betrokken en dus met de innovatieteam. En nu zijn we bezig met een hele blueprint maken daarvoor. Dat is een gigantisch document zijn we aan het maken. En vanuit daar komt dan de eerste implementatie. Dus we zitten echt nog in de ideation phase hoor, daarmee. Met het Visma Yuki stuk, dat staat al live. Dat kan je vandaag in de Yuki backend, kan je gewoon zeggen, facturen versturen via de blockchain en dan gaat hij.
En even voor het beeldvorming, want hij is volgens mij niet benoemd, maar Yuki is dat product? Dat is de Web3 facturatie product?
Nee, Yuki is een hele grote boekhoudplatform in Nederland.
Oké, ik ben er niet
bekend. Die hebben een van de grotere MKB boekhoudsystemen.
Oké, helder. Ja. Even richting decentralisatie, hè? Want dat is toch ook wel een groot onderdeel van Web3. En dat is altijd zo'n mooie discussie van, hebben we dat wel nodig, decentralisatie?
Ja.
Waarom is decentralisatie voor jullie bedrijf van belang?
Wij zien decentralisatie als permissionless access. Dus iedereen moet vrij zijn om toegang te hebben tot data als de eigenaar toestemming geeft.
Mm-hmm.
Resilience. Het moet altijd beschikbaar zijn, altijd live zijn. Je moet niet... Als iets jouw eigendom is, dan wil je er toegang toe hebben. Dan wil je niet dat er een server down gaat of in de fik staat.
Ja, fijn.
En that's it. That's it. En in principe, die twee dingen zorgen ervoor dat je al geen grote monopolistische partijen krijgen die controle kunnen hebben en terms and conditions kunnen dicteren. Voor hele... Ja, de hele wereld eigenlijk.
Je hebt nu natuurlijk hele grote bekende cloud platformen. Hè? Amazon, AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, noem maar een aantal op. Ja. Hoe verschilt jullie architectuur daarin, zeg maar? Wat is dan het stuk wat daarin anders georganiseerd is?
Nou, ik kan een vergelijking zetten met bijvoorbeeld een andere use case en klant waar we mee bezig zijn is Nowwatch, is een smart wearable bedrijf. Dus ik heb er eentje om hier.
Mm-hmm.
En hoe dit traditioneel, dus bijvoorbeeld als jij een Apple Watch hebt, Apple Watch zit, ik weet eigenlijk niet, waar stoort Apple? Die hebben waarschijnlijk een eigen datacenter.
Die hebben eigen datacenters, dacht ik.
Ja, ik denk het wel, ja.
Nou ja, als je een Apple Watch hebt en je bent data aan het creëren met je stappen, met je slaapcycli, met al de biometric data die jij creëert. Dat gaat allemaal naar één grote bucket in Silicon Valley. En jij hebt al terms and conditions geaccepteerd. En jij gaat akkoord ermee, want anders kan je dat horloge niet dragen. Want jij wil graag een Apple Watch dragen. Dus je moet het wel accepteren. En vervolgens gaan zij aan de haal met je data.
Ja, want Google, of sorry, Apple, die verkoopt volgens mij ook de biometrische data, weliswaar geanonimiseerd, maar aan universiteiten en zo, voor medisch onderzoek en al die dingen, toch?
Ja, en dat is super vet. Dat is heel cool dat dat gebeurt en dat dat kan. Maar zij dicteren. Zij dicteren welke universiteiten. Zij dicteren de prijs.
En zij verdienen.
En zij verdienen, ja.
Ja.
En dat, dus wat we bij Nowwatch doen is, gaat dat anders. En daarmee zie je ook meteen het verschil in de cloud-infrastructuur. Dus wij creëren een klein walletje een soort mini-metamask dat in je horloge zit. Mm-hmm. En daar worden al je biometrische gegevens vastgehouden. En toegang access controls worden op de blockchain gezet. En soms zelfs ook hele datapakketten trouwens. En de gebruiker die kan nu zelf bepalen. Er is nu een markt gecreëerd voor biometrische data. En de UvA of de Radboud Universiteit, die zijn al in gesprekken. Die kunnen dan een request doen naar bepaalde data. Dus je kan zeggen, Ik wil tijdens een voetbalwedstrijd alle dames tussen de 25 en 35 jaar oud, die 2 keer per week sporten, die slaapcycli wil ik nu hebben. Bijvoorbeeld. Ja. En dan kan er een request worden uitgestuurd. Die krijgen gebruikers in hun applicatie. Als een soort mail. Een soort inbox met een mailtje. Yo, we hebben deze request gekregen van deze universiteit. Wil jij toegang geven? En als jij accepteert, dan geef je in feite een sleutel. Een cryptografische sleutel. Voor dat stukje data. Ja. Helemaal transparant. En die kan je ook weer in revoken. Die kan je weer... Die sleutel kan je ook weer
wegdoen.
Yeah. Om te revoken. En dat gebeurt, dat is geen trust. Dat is niet dat je bij Google zegt revoke access en dan vertrouw je Google dat ze dat doen. Maar je bent het daadwerkelijk cryptografisch aan het doen.
Yeah.
Helemaal transparant.
Ja, en onderdeel van deze... Van die gesprekken, is dat bijvoorbeeld ook al dat universiteiten daar bijvoorbeeld een vergoeding voor aanbieden? Dus dat het echt een beetje een marktplaatsfunctie krijgt. Van hey, wij hebben een verzoek voor deze data. Als wij zo'n studie in het veld moeten organiseren, duurt 10 jaar, kost miljoenen. Ja. Kunnen we die informatie via de blockchain halen, maar dan bieden wij direct naar de gebruiker van het horloge een vergoeding.
Ja, en er zijn natuurlijk wel... Bijvoorbeeld Nowatch is het merk wat dit faciliteert. Hè? Dus zij zijn wel een soort van de client die connectie faciliteert. Maar die data, die cryptografische sleutels zijn wel van de gebruikers. Dus ze zouden zo kunnen, het is hun data, ze zouden zo kunnen poorten naar een competitor. Het is niet vast bij Nowatch. Maar inderdaad, maar dat gebeurt vandaag al. Hè? Er worden al allemaal dat soort... Maar dat gaat allemaal via XLS'jes.
Ja, maar zo'n Nowatch die zou dan bijvoorbeeld als businessmodel kunnen hebben. Wij pakken een transactiefee op alles wat daar langskomt. En daarmee concurreren zij dus met andere platformen die misschien een lagere transactiefee bieden, maar een slechtere interface, of weet ik het. En zo heb je de gebruiker de keus, maar je zit er niet in vast.
Exact. Dus dat is het ding... Je kan echt met elkaar concurreren op basis van merit. Op basis van user experience, terms and conditions, prijs. De dingen hoe het eigenlijk heel normaal is in de echte wereld. Als jij naar een kapper kiest, dan kies je op basis van dat. Maar in de digitale wereld is dat ineens helemaal anders. En dat is eigenlijk wat Web3 terug probeert te krijgen. Het is eigenlijk heel erg terug naar hoe het in de offline wereld al gewoon heel normaal is.
Ja. En is decentralisatie daar essentieel voor om dat te kunnen doen, om dat terug te brengen naar de digitale wereld?
Nou, ik denk wel dat het loskoppelen van data en interfaces belangrijk is. Dus vandaag is een interface, is een platform, is de data, is alles. Zij hebben gewoon volledig controle.
Ja.
En hiermee geven we dus meer access control en controle aan de gebruiker. En daarmee creëer je gewoon... data portability. Wat overigens ook in de EU is er nu een hele grote EU-datastrategie movement. Met allemaal nieuwe wetten die worden gemaakt. Mm-hmm. Een vriend van me die werkt daar ook in de EU aan deze topics. En ze zijn echt volledig los aan het gaan om dus data interoperabiliteit, portabiliteit, auditability, al dat soort waardes worden gewoon... verplicht gesteld de komende jaren. En bedrijven moeten daaraan gaan voldoen.
De EU heeft natuurlijk de slag om Web2 hard verloren. Want alles zit in Silicon Valley in Amerika. Yeah. Dus dit is natuurlijk hun enige kans om het af te breken.
Ja, want ze staan gewoon voor de deur nu.
Ja.
En we moeten innoveren en we moeten digitaliseren. En die grote bedrijven die komen met allemaal deals. En ja, corporates en zo hier, die gaan er natuurlijk in mee als er geen wetgeving is. Ja. Dus ja, dus het is een soort counter daarop.
Ja. Waar ik wel nog benieuwd naar ben, is als je een beetje naar de toekomst kijkt, hè, in hoeverre denk jij, dat is een beetje een speculatieve vraag, want je weet natuurlijk nooit precies hoe die architectuur van al die bedrijven zit, maar in hoeverre denk jij dat het moeilijk of makkelijk is, of bijvoorbeeld voor een Spotify, of voor een Apple, of voor een Google, we hebben net verschillende namen langs horen komen, om te zeggen van, hey, we zien nu de wereld buigt rechts af richting meer een Web3 mindset. In hoeverre kunnen zij hun eigen bestaande platformen ombouwen naar blockchain-based, met private keys, met, dus dat een artiest op Spotify opeens een mailtje krijgt, waarin Spotify zegt, hey, we hebben jou 20 jaar lang gemolken, maar de wereld is veranderd. Hier heb je een private key en veel plezier. En we hopen dat je nog steeds ons platform blijft gebruiken. Zie je dat echt gebeuren? Of denk je dat er echt een soort van nieuwe bedrijven moeten opstaan? Zoals MintBlue, die gewoon de muren afbreken van de gevestigde orde. En het echt helemaal opnieuw doen. Ik vind het heel moeilijk voor te stellen hoe technisch complex dit is om zo'n stap te maken voor zo'n partij.
Ja, je ziet bijvoorbeeld nu met X al dat er compensatie voor creators komt. Je ziet al dat er wat trends met microbetalingen ontstaan. Mm-hmm. Dorsey die was ook al tijdens Twitter bezig met een Blue Sky of zoiets. Dat was een Twitter protocol voor... dus ik denk dat zij natuurlijk gevestigd te orde gaat, kost wat het kost, blijven waar ze zitten. Hoe makkelijk het is op een technisch vlak, het valt wel mee. Dat is precies waar wij bij MintBlue proberen op in te spelen. Dat er gewoon een out-of-the-box infrastructuur is waarbij je je gebruikers kan onboarden, zodat ze data-eigenaar worden. En zodat je het kan gaan monetariseren of datadeling, timestamping en al die jazz. Mm-hmm. Of ze het willen is natuurlijk een tweede. Die EU-wetgeving die gaat daar naartoe pushen. Dat ze wel dat soort, in ieder geval portability, interoperability dingen moeten gaan naleven. En blockchain is daar een hele mooie oplossing voor. Dus het kan dat dat een soort van de manier wordt waarop blockchain binnenkomt in dat soort bedrijven. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik vind het ook wel, als je zeg maar, ik denk dat blockchain, als je dat dus goed, en dat is ook een beetje de frustratie die ik heb, als je dat goed zou implementeren en je zou allemaal op één netwerk werken en je zou die netwerkeffecten zo hard kunnen aanzwengelen voor je bedrijf, dan zouden we samen genoeg momentum hebben om zeg maar het netwerkeffect van een incumbent te kunnen outpacen. Dus zo'n Airbnb of een Uber, die hebben netwerkeffecten nodig om hun software, om hun platform aan te bieden. Die hebben gewoon een kritieke hoeveel drivers nodig en drivezoekenden om het te laten werken. Bij blockchain hoeft dat niet. Er kunnen 200 Uber-apps samenwerken op één protocol en hun drivers poolen in één oplossing.
Ja.
En er kunnen 200 mensen samenwerken om met z'n allen één kant op te gaan. Dus de netwerkeffecten zijn gestoord op blockchain. Als je dat goed zou implementeren, zou je veel hardere netwerkeffecten hebben dan een Silicon Valley bedrijf met heel veel VC-geld. Want dat is in feite wat het is. Hè?
Ja,
die netwerkeffecten worden door VC-geld gewoon opgepropt.
Ja.
En, met blockchain plus VC-geld, denk ik dat we best wel een challenger zouden kunnen worden op de gevestigde orde. Ja. Maar daarvoor moeten we wel gaan samenwerken en niet allemaal bij het minst of geringst onze eigen blockchain starten. Want daarmee inhibit je de netwerkeffecten. En heb je dus minder zeg maar counter op de gevestigde orde.
Is dat ook iets wat je voor de toekomst ziet gebeuren? Hè? Dus dat bijvoorbeeld, je ziet nu overal zijtakken ontstaan. En dat iedereen nu een beetje aan het experimenteren is met een Solana en dit en dat. En even keer iets anders. Maar denk jij dat het uiteindelijk toch allemaal weer teruggaat naar de basis van het verhaal? En dat is in dit, laten we het even houden bij Bitcoin en Ethereum bijvoorbeeld?
Nobody knows. Maar ik denk dat de economics van één plek waar je data kan ophalen en verifiëren voor authenticiteit. Dat dat wel wijst naar dat er een paar komen, max. Want het is altijd goedkoper, economies of scale, het is altijd goedkoper als data zich op één plek samen gaat voegen.
Ja.
En dat je één plek hebt waar je authenticiteit kan verifiëren. Want uiteindelijk, in de tijd dat Bitcoin ooit kwam, was dat hele Madoff, Bernie Madoff schandaal. Waarin Madoff dus meerdere boekhoudingen had. En één boekhouding had voor de Belastingdienst, één voor zijn investeerders, één voor zijn moeder. En het idee is dat je dus met blockchains dat oplost. En nu hebben we ineens weer allemaal boekhoudingen gecreëerd. En dan,
ja, precies.
Dus en de economics daarvan, ja. Ik bedoel, je kan wel allemaal bridges en zo gaan bouwen ertussen, maar dat kost ook allemaal geld. Die moeten ook allemaal geopereerd worden. Er zijn allemaal weer trust problemen.
Ja.
Zitten weer GitHubjes achter, zitten weer fees aan vast. Dus ik denk dat uiteindelijk de economics zich naar een klein handje van netwerken gaat voegen. Ja.
Met jouw kennis van zaken en ervaringen, als in met de partij met wie jij praat, dus in zo'n belastingdienst bijvoorbeeld en zo, waar zie jij Web3 over 2 jaar?
Ja, heel moeilijk om te zeggen, want je hebt nu die, ik denk dat SSI een enorme groei gaat doormaken.
Dat is self-sovereign identity, hè?
Ja, dat is dus een soort frameworks waarmee we identiteiten kunnen verifiëren en uitwisselen.
Mm-hmm.
En die hebben een beetje blockchain gelaten. Omdat weer er duizenden netwerken zijn. En waar moet jij jouw. Waar moet jij, zeg maar, checken of iets echt is? Als je in SSI zit. Er zijn 3000 blockchains. En dan moet ik allemaal API-calls naar die blockchains gaan doen. Om te checken waar. Welke die is hier echt. Dus die hebben het helemaal gelaten. Die zijn nu van nee, we kunnen het allemaal doen zonder blockchain. Dus dat is eigenlijk best wel jammer. Dus ik zou het eigenlijk, wat dat betreft, hoop ik dat als we kijken naar Internet of Things en smart wearables, dat soort zaken, en product passports, waarbij we veel meer de lifecycle van producten willen gaan tracken, dan zou het best wel interessant kunnen zijn om een soort van boomstructuur te hebben op een publiek netwerk, waarin we producten kunnen gaan tracken en tracen. Gekoppeld met SSI, met identiteit. Dus daar zie ik wel veel use cases. Want SSI is gewoon veel meer op bedrijven en persoon en natuurlijke personen verifiëren gefocust. Maar ik denk dat er heel veel assets aankomen, fysieke assets of digitale assets, die wij willen gaan tracken met die identiteit. Maar dat zijn allemaal nieuwe innovatieve markten waar tijd voor nodig is. Dus
denk je dat 2 jaar genoeg is of gaat het langer duren?
Het hangt vanaf wat je definieert als.
Ja.
Ja.
Ik vind altijd met dit soort dingen ook dan, maar dat is ook al een beetje dit de Albert richting de afsluiter.
Ja.
Er zit eigenlijk een hele mooie, vind ik althans, maar goed, daarom is het ook de Web3 Pioneers podcast. Er zit eigenlijk een hele mooie, denk ik, visie achter en een soort belofte waar we naartoe gaan.
Mm-hmm.
Maar er moet stiekem best wel veel gebouwd worden. Dus het lijkt me altijd best wel lastig als ondernemer van. Hoe baken je jouw stukje af? Hè? Weet je wel, van dit is wat ik ga bouwen. Dit is waar ik op ga focussen. Want ja, je hoopt uiteindelijk ook dat de rest ook aansluiting vindt op elkaar om die hele visie te realiseren.
Ja.
Ja. Ja, en dat is ook die. Ik denk dat die tokens en dat speculeren, dat is een blessing en een curse. Want iedereen heeft daardoor. Het kan een blessing zijn, omdat het netwerkeffecten kan aanjagen. Maar het is ook een curse, omdat het iedereen greedy maakt. En die wil zijn eigen tokens issuen en zijn eigen silo creëren.
Ja.
En dat is, ik weet niet. Er moeten gewoon pioniers opstaan die zich over die greed heen kunnen zetten. En kunnen zeggen van, ik ga echt even kijken naar de merit van, hoe kunnen we echt samenwerken. Co-petition met andere partijen en dat we één protocol maken en ons samen daarin voegen en aanhaken.
Ja, ik zelf geloof inderdaad ook echt dat hier wel een heel belangrijk punt zit, want we hebben het met meer gasten in de show daar wel eens over gehad. Hè? Zoals ik het van jou hoor en wat we hebben besproken, jij bent ook echt gewoon een heel mooi bedrijf aan het bouwen. En we hebben meer ondernemers gehad die daarmee bezig zijn. Maar ja, hoe voorkom je dat straks toch niet gewoon Google komt en zegt, Niels, hier is de grote check. Jij veel plezier ermee.
I owe you.
En al je team ook wel helikoptergeld erop. Maar we gaan gewoon heel die technologie gewoon in-house halen, zeg maar. En,
dat je de hele plan koopt.
Ja, de bedrijven.
Nou ja, als daar de effecten zitten, of als bepaalde technologieën zitten. Ja, partijen als Apple en Google hebben natuurlijk echt letterlijk al het geld van de wereld.
We gaan het.
Daar ergens ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat gaat lopen. Want je ziet nu al, als je kijkt naar het Ethereum-netwerk, en overigens bij Bitcoin hetzelfde. Hè, er wordt echt wel geprobeerd om op verschillende lagen in dat systeem invloed te kopen. Zeker. Of dat nou bij bedrijven zijn die de hardware maken, of bedrijven zijn die de energie toegang hebben. Of, fijn. Dus,
ja, je ziet het ook heel erg bij Blockstream, is zo'n partij die dus aan de ene kant heel erg tegen blokgrootte vergroten was, maar aan de andere kant nu wel de oplossing tot dat probleem verkoopt met allemaal sidechains.
Ja, mooi, ja. Bijzonder. Hey, we hebben een polletje deze week voor de luisteraar. En wij hadden als gedachte om de vraag te stellen: zou jij een decentraal identiteitsbewijs vertrouwen? Als in, stel, we hebben straks allemaal zo'n, vanuit de overheid dan waarschijnlijk, een digitaal identiteitsbewijs wat decentraal, staat op een blockchain, op een decentrale blockchain staat.
Ja.
Zou je dat vertrouwen? En dat is een vraag voor de luisteraar, want ja, ik denk dat wij het daar wel over eens kunnen worden, maar ik vraag me af, is iedereen daar al klaar voor, zeg maar? Vindt iedereen dit oké om al die dingen naar een digitale wereld te trekken en om daar ook het vertrouwen uit te halen, dat het dan dus allemaal echt is? En, dus voor degene die op Spotify luisteren, daar kun je de poll invullen. Ja, doe dat en dan gaan we die in de weekly later behandelen. Voor nu, Niels, dankjewel voor je tijd.
Dankjewel, vond het heel gezellig.
Een heel leuk verhaal, toffe producten ben je aan het bouwen. Leuk bedrijf als ik het zo hoor. Het lijkt ons ook leuk om over een tijdje weer eens bij te praten, want volgens mij gebeurt hier best veel in jouw wereld. En ik heb interessante voorbeelden gehoord, dus we horen graag over een tijdje weer hoe dat is gegaan en wat de vooruit... noem je dat, de vooruitgang is op dat moment.
Ja, sowieso. Altijd chill.
Mooi. Dan is er vrijdag voor de luisteraar weer een weekly beschikbaar, waarin we het laatste nieuws bespreken en uiteraard crypto Twitter is door gaan nemen. Dankjewel luisteraars. Vind je deze podcast nou leuk? Vergeet dan niet om deze te raten met 5 sterren in je favoriete podcast app of uiteraard te liken op YouTube als je kijkt. Dat helpt ons enorm om beter vindbaar te worden. Mike ook bedankt en wij zijn vrijdag weer terug. Tot dan.
Goedjes.
Bye bye.